Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, vooraf een enkele mededeling namens uw kerkenraad. Volgende week gaat u voor professor A. Baars. Er is dan tevens voorbereiding voor het te vieren heilig avondmaal. Het heilig avondmaal zal op zondag 26 juni worden bediend. De collecten vandaag zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. En morgenavond is er verkoop van de collectebonnen tussen 7 en 7:30 s'avonds. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor dat we gaan zingen van Psalm 25, het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er volgt, dat is vers 6 van Psalm 25. Luisteren wij ook deze morgen naar de heilige wet van de Heere. Laten wij ons de tucht van zijn wet stellen. En aansluitend zingen van Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. En wat er volgt van vers 17 van Psalm 119. Dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zojuist al Gods woord mogen horen vanuit de wetslezing. We gaan opnieuw lezen uit het woord van de Heer. En eerst uit het Nieuwe Testament, Handelingen 8 en daarvan vers 26 tot en met 40. En daarna een tweede schriftlezing, Jesaja 56 en daarvan de eerste 8 versen. Dus eerst Jesaja, eerst Handelingen 8, vers 26 tot en met 40 en daarna Jesaja 56, vers 1 tot en met 8. Handelingen 8, vanaf vers 26. Daar luidt het woord van de Heere aldus. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden. Op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide: verstaat ge ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zei: zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. En dan lezen wij nu ook de eerste 8 versen van Jesaja 56. Alzo zegt de Heere: bewaart het recht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet, en des mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende: de Heere heeft mij ganzen al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet: zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond: ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie den Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige, en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. Ik zal hen verheugen in mijn bedenhuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedenhuis genaamd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen Israëls vergaderd spreekt: ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Tot zover de lezingen uit Gods woord. We willen de Heere in ons gebed dankzeggen voor en met de familie Vlaanderen Vijfhuizen, die afgelopen donderdag, 9 juni was dat, mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. We danken de Heere voor de examenkandidaten die geslaagd zijn voor de examens die ze gedaan hebben. 3 geslaagden. En we zullen de Heer ook danken voor de gemeenteactiviteit die gisteren gehouden kon worden. Laat ons samen de Heer zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige God en Koning, God van hemel en van aarde, U die aller lof en aanbidding waardig bent. Heere, U wilde gediend worden door Joden. Ja, U bent tot dat volk gekomen in uw verkiezende genade. U hebt dat volk van oudsher uitgekozen, niet omdat dat volk waardiger was of talrijker dan andere volken, maar het was zuivere liefde van uw kant. Maar u wilde uw liefde toch ook niet alleen beperken tot dat bondsvolk. U wilde ook de heidenen erbij roepen. En heren, dan gebeurt het al in de oude bedeling, voordat Christus zijn volbrachte werk heeft volbracht en voordat de geest is uitgestort, dat er dan ook al mensen tot de gemeente mogen toegevoegd worden. En daar spreekt de profeet Jesaja al over. U was en u bent altijd een God die het heil van mensen op het oog hebt. En hoeveel te meer gaat dat dan schitteren in het Nieuwe Testament, als dan zo heel duidelijk wordt dat het offer dat u gebracht hebt voor de zonde van de hele wereld is. O nee, niet alle mensen zullen zalig worden, maar uw offer is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van een ieder van ons. En dan hoeven wij niet te wanhopen als wij zien op onszelf. Als wij ontdekt worden aan onze schuld en onze tekorten, als wij, zo zullen we dadelijk ook wel horen, net als die Ethiopische man, dat wij tegen een muur aanlopen en dat wij tot u niet kunnen komen zoals wij in onszelf zijn. Maar Heere, u hebt die middelmuur afgebroken. En u bent gekomen, o Heilige Geest. U bent uitgestort op alle vlees, op allerlei soorten mensen. En u bent het, die Heere, u bent Heere. En u bent de levendmaker. U bent het Heilige Geest die in harten wil wonen en ons wil laten zien wie wij zijn. U geeft ons ook een verlangen naar de verzoende gemeenschap met u. U legt dat in ons hart, Heere, dat wij willen terugkeren tot u. Vanuit onszelf is dat helemaal niet. En daarom bidden we u ook om dat werk van uw Heilige Geest. Wanneer wij u nog niet kennen, als wij nog geen genade ontvingen in ons leven, laat het ons zien dat wij weglopers van nature zijn en dat wij een muur hebben opgebouwd. Maar geef toch een heimwee tot u, om terug te keren, om vrede in het hart te ontvangen. Maar wil gij dan ook laten zien dat dat alleen maar kan en mag door dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Want wat deed Filippus op de wagen? Hij verkondigde hem Jezus. O, hij hield geen reden dat deze moorman het in zichzelf moest zoeken, of dat hij andere wegen moest gaan zoeken om toch nog over die muur heen te klimmen, of om op andere manieren in de schaapskooi te kunnen komen. Maar die goede herder die werd verkondigd, die deur der schapen, de Heere Jezus Christus. En wij bidden het van u, Heere, dat u hem doet verkondigen, ook deze morgen. En dat hij voor ons geloofsoog geopenbaard mag worden. Dat we hem zullen zien in zijn schoonheid, in zijn gepastheid, in zijn bereidwilligheid, in zijn liefde, in zijn opofferende zondaarsliefde. Heere, geef het toch in ons hart, dat wij van harte geloven in de Heere Jezus. In die ene weg tot zaligheid, de weg, de waarheid en het leven. Heere, we danken u ervoor. Als dat geloof al in ons hart gelegd werd, als het ook beoefend mag worden. Als we genade ontvingen. Heere, wil ons dan ook na ontvangen genade de weg blijven wijzen. Dan moeten we ook telkens weer gewezen worden op de Heere Jezus. Hij blijft ook na ontvangen genade die enige weg. Het kan ons soms zo moeilijk zijn dat we twijfelen, of dat bepaalde zonden weer opkomen in ons leven, dat die oude natuur nog weer zo sterk is. Heren, dan kan het soms zo donker zijn. We bidden van u. Doe ons dan weer zien op de Heere Jezus. Leid ons op dat ene fundament dat gelegd is. Er is geen ander fundament. Breng ons maar af, Heren, van alles wat van onszelf is. En dat kan, en dat zal ook heel vaak zo zijn, een pijnlijke aangelegenheid zijn. Want dan moeten er zaken worden afgebroken. Dan moet u dingen wegnemen in ons leven, waar we soms zo aan vastzitten. Heren, maar wilt u dat toch maar doen? Wilt u met ons maar een weg gaan die we nodig hebben, opdat wij Christus zouden overhouden? En mag dat ook de vrucht van de prediking zijn, Heren? Dat wij niemand anders zien dan de Heer Jezus alleen. Leid ons, Heren, door uw geest. Onderwijs ons door uw woord. Wilt u ons geven wat wij nodig hebben? En dat alles uit genade. We hebben uw heilige wet horen lezen, die ons schuldig stelt. Niemand van ons kan roemen in zichzelf. Niemand van ons kan in zichzelf voor u bestaan. Gedenk ons, Heren. Niet in wie wij van nature zijn. Maar zie ons toch aan in dat volbrachte zoenwerk van uw Zoon Christus. Heren, gedenk ons als we hier zo zijn opgekomen, maar ook als we thuis wellicht met de dienst verbonden zijn, als we door ziekte de gang naar uw huis niet konden maken, of als het ook vanwege de ouderdom niet meer gaat. We dragen de gemeente aan u op, ook allen die met ziekte en moeite bekend zijn. Heren, gedenkt u ze. Gedenkt u in het bijzonder de ernstig zieken, die een moeilijke weg moeten gaan. En het kan zo onderscheiden liggen, voor de ene is het toch nog licht op zo'n donkere weg. En voor de ander schijnt al het licht weg te zijn. U weet, Heren, wat wij in de moeite van het leven nodig hebben. En wilt u dat ook schenken, Heren? Verlaat ons niet en begeef ons niet. Wil u ons juist in de moeite dragen en sterken en dat we het mogen opmerken en geloven dat uw eeuwige armen onder ons zijn. Onder degene die het juist ook in de moeite tot u blijven uitroepen en het van u verwachten. Heren, gedenkt u aan de gemeente, nu de gemeente ook nog steeds vakant is. Wil u ook over enige tijd, als de broeders zich daar weer over hopen te beraden, wijsheid geven? En kon het zijn dat er op uw tijd een predikant naar deze gemeente mag komen? En tegelijkertijd mogen we u ervoor danken dat ook het ambtelijke werk zijn voortgang mag hebben. Sterkt u de ouderlingen en de diakenen. En dan past het ons om u te danken en mag het ons tot verwondering zijn dat zondag aan zondag een dienstknecht hier de kansel mag betreden om uw woord uit te dragen. Onverdiende zegeningen, bewijzen van uw genade, bewijzen van uw goedheid, bewijzen daarvan dat u nog werk hebt te doen hier in Middelharnis, dat u wilt doorgaan met uw werk. Zo dragen we de gemeente aan u op en ook alle andere kerken hier op het dorp. Zegent u uw woord. Mag de kracht vanuit gaan. Wil u zondaren tot bekering brengen. En uw kinderen leiden. door het licht van uw woord. Danken u met de familie Vlaanderen Vijfhuizen dat deze broeder en zuster in de achterliggende week 55 jaar getrouwd mochten zijn. Het is al zo lang geleden dat zij die tekst hoorden in de trouwdienst. Kennen me in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Heren, wil u dat ook geven, blijvend geven, dat ze u in alle omstandigheden, in de vreugde, maar misschien ook in de moeite, u zullen kennen. En dan die heerlijke belofte, hij zal uw paden recht maken. Hij zal u thuis brengen. Zo dragen we ze aan u op, heren. Zorgt u voor hen. En gaat u met hen ook in de onbekende toekomst. Danken u met de examenkandidaten die mochten slagen voor hun examen. Het was misschien spannend op de dag waarop we de uitslag zouden horen. En wat een blijdschap is het dan en wat een vreugde. Als dan mag blijken dat we geslaagd zijn. En dan mag er ook vreugde zijn. Geef Heere dat we de vreugde allereerst aan u gebracht hebben. We bidden u voor degenen die nu hun middelbare school hebben afgerond. Gaat u ook met hen als ze wellicht na de zomer met een vervolgopleiding gaan beginnen. Of wellicht gaan werken of nog weer iets anders. Er zijn ook zoveel mogelijkheden. Hoe het ook is, gaat u met hen en wilt u hen zegenen. Heren, we danken u ervoor dat de gemeente gisteren ook een gemeenteactiviteit kon beleggen. Hier ook daarin mogen we elkaar als gemeente ontmoeten. En past het ons om u daarvoor te danken. Heren, gedenk ons zo in uw goedheid en uw trouw. Wij bidden u dat u ieder sterkt die een taak heeft in deze dienst. Gedenk uw dienstknecht, gedenk de kerkenraad. Gedenkt u aan de koster, gedenkt u aan de techniek, dat ook alles goed mag werken. Gedenkt u aan de organist die onze samenzang mag begeleiden. We bidden van u dat u de vorst van de duisternis ver van ons houdt. En dat uw woord zijn vrije loop mag hebben. En dat uw woord tot in ons hart geplant mag worden. Geeft u, Heere, door uw genade, dat wij dat woord met zachtmoedigheid zullen ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de verkondiging. Psalm 87, het derde vers. Waar we ook zingen van de Mooren, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haar zeggen. Deze en die is daar geboren. En ook het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen. Als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. We zingen Psalm 87, vers 3 en 4. Thank you. Uitgangspunt voor de verkondiging is het gedeelte dat we lazen uit Handelingen 8, vers 26 tot en met 39. Ik wil daar nog een paar versen uitlichten, maar die zal ik dadelijk benoemen als ik de aandachtspunten benoem. En uiteraard zal ook het gedeelte dat we lazen uit Jesaja 56 terugkeren in de prediking. En na het amen van de verkondiging zullen wij zingen van Psalm 68, het tweede vers. Waar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En wat daar volgt, 68, het tweede vers. Geliefde gemeente, in het leven hebben wij wegwijzers nodig. Soms ook heel letterlijk. Als er ergens een wegomleiding is, dan hebben we bordjes nodig om op de plek te komen waar we graag willen komen. En u zult misschien die ervaring ook wel eens hebben dat het dan toch niet goed gaat en dat je de weg toch aardig kwijtraakt. En dan is dat altijd een hele opluchting als je de plek van bestemming weet te vinden, wellicht met hulp van anderen. Dat geeft dan een zekere opluchting, vooral als je ergens op tijd verwacht wordt voor een belangrijke bijeenkomst. Als dat al in het alledaagse leven zo is, hoe oneindig veel meer eigenlijk zal het dan toch zijn als wij de weg mogen vinden, als ons de weg gewezen wordt als het gaat om het geestelijke. Als wij ontdekken dat we de weg niet weten, dat we vastlopen, dat we maar weer teruggaan, maar dat er dan toch iemand is die ons de weg wijst. En dat we door die wegwijzer, die door de Heere gezonden is, de bestemming mochten vinden. Wat komt er dan een blijdschap in het hart? Blijdschap in de ziel. We zetten onder de tekstwoorden van Handelingen 8 als thema de geschiedenis van de gesloten en geopende weg. De geschiedenis van de gesloten en de geopende weg. En we letten daarbij op een drietal gedachten. In de eerste plaats een wegwijzer gevraagd. In de tweede plaats op de weg gewezen. En in de derde plaats de levensweg met vreugde vervolgd. De geschiedenis van de gesloten en de geopende weg. Een wegwijzer gevraagd. Want in vers 31 lezen wij dat die Moorman, die Ethiopische man, tegen Filippus zegt: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet onderricht? En dat woordje onderricht, dat kunnen wij ook heel goed vertalen met: zo mij niet iemand de weg wijst. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Dan de tweede gedachte, op de weg gewezen, dat is in het bijzonder vers 35. En Filippus die deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En dan de derde gedachte, de levensweg met vreugde vervolgd. Vers 39, en toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Een wegwijzer gevraagd. Filippus is een van de zeven diakenen. We komen hem tegen in Handelingen 6. Hij predikte Christus aan de mensen in de stad Samaria nadat de verdrukking begon, de verstrooiing. We lezen daarvan in Handelingen 8, vers 5, dat Filippus Christus predikt in de stad Samaria. We lezen daar ook dat de Heere krachtig werkt. En dat komt de christenen, de apostelen in Jeruzalem ter oren. En Petrus en Johannes die trekken dan naar Samaria om te bezien wat daar gebeurt. Ook om daar onderricht te geven. Ook om het woord van de Heere te verkondigen. Het is na een poosje dat Petrus en Johannes weer teruggaan naar Jeruzalem. We lezen dat in vers 25, dus het vers voor onze schriftlezing, zij dan nu, dat zijn dus Petrus en Johannes, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keren weder naar Jeruzalem. En op de terugweg verkondigen ze dan nog het evangelie in vele vlekken, in vele dorpjes van de Samaritanen. En dan zijn we bij vers 26. En, je kunt ook heel goed vertalen met maar, dat is een soort tegenstelling. Maar een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden. Op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Dus voor Filippus heeft de Heere een aparte, individuele opdracht. Hij moet naar het zuiden trekken. Samaria ligt redelijk in het noorden. Hij moet naar het zuiden trekken. En hij moet dan komen op de weg die van Jeruzalem naar Gaza gaat. Het was een eenzame weg. Er waren twee wegen. Er was een hoofdweg en er was een soort, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Een meer verlaten weg. Een weg die niet zo vaak gebruikt werd. Een wat eenzamere weg. Geen drukke weg met veel verkeer. Maar toch moet Filippus daarheen. Want de Heere heeft werk voor hem te doen. Filippus weet natuurlijk nog helemaal niet wat. Maar dat mag ons toch wel treffen. Filippus die treedt helemaal niet in discussie met die engel van de Heere. In de zin van: kan ik niet beter hier blijven? Want hier in Samaria is toch een bloeiende gemeente ontgaan. En die mensen die weten nog niet veel, dus ik moet hier toch blijven. En Petrus en Johannes die zijn toch ook al weg? Nee, hij is een echte dienaar van de Heere. En hij gaat waar zijn zender hem hebben wil. Hij stond op en ging heen. Zien we hem gaan, jongens en meisjes? Zien we hem gaan? In geloofsgehoorzaamheid, daar gaat hij. Over bergen en door dalen. En ongetwijfeld, hij is vol verwachting. Wat zal de Heere gaan doen? En zie, daar een eindje voor hem, een mooie koets. Met een paard ervoor waarschijnlijk, misschien wel twee. Een luifel. En ja, hij ziet het, een meneer met een donkere huidskleur, iemand uit een verre land, ja dat zie je zo. En het is ook nog eens een keer een hele deftige meneer, jongens en meisjes. Hij heeft mooie kleren aan. Ja, de Heere die zorgt ervoor dat Filippus en deze kamerheer, deze moorman, elkaar ontmoeten, dat ze elkaar kruisen op die weg. Dat is de voorzienigheid van de Heere. Dat is allemaal in de handen van de Heere geweest. We gaan eens eventjes kijken naar die man. In vers 27 staat heel wat informatie over die man. Het is even een beetje feitelijk allemaal, maar dat hebben we toch wel nodig in het begin van de preek. Vers 27. En zie een moorman. In het Grieks staat een Ethiopisch man. Een Ethiopisch man. Dat is een man uit het gebied ten zuiden van Egypte. En onder Egypte ligt het land Soedan. Toen heette dat gebied Nubië. Daar gaat het om. Het huidige Ethiopië ligt iets meer naar het oosten. Een gebied, een streek dat in de toenmalige wereld van het Nieuwe Testament tot de verbeelding sprak. Nubië. Ja, dat was toch wel in de oren van Filippus het uiterste der aarde. Ja, er staat nog meer beschreven over die man. Niet alleen waar hij vandaan komt, ook wat hij is. Een kamerling. Ik verwijs af en toe even naar het Grieks. Een uinig staat er, een uinig. Ja, wat is dat? Dat ga ik zo uitleggen. En er staat ook nog een machtig heer van de Candace, de koningin van die Ethiopiërs, die over al haar schat was. Nou, heel veel informatie. Laten we even wat kijken wat dat betekent. Een uinig. Een uinig, dat is een man die, ja, gecastreerd is. Ontmand. Dat betekent dus dat die man geen mannelijke geslachtsdelen meer heeft. Laten we maar gewoon zeggen zoals het is. Dat gebeurde in de dagen van toen. Bijvoorbeeld bij slaven die over het vrouwenverblijf van een koning moesten waken. Of bij mannen die een belangrijke functie aan het koninklijk hof hadden. Ze konden zich dan tenminste niet aan een vrouw vergrijpen. Ze konden ook niet trouwen, ze konden geen gezin stichten. Soms was het zo dat het woord uinig enkel aanduidde dat iemand een hoge positie had, zonder dat het per se betekende dat zo'n man ook ontmand was. Hoe is dat bij deze Ethiopische man? Het geldt voor hem allebei. Hij is uinig in de zin dat hij een ontmande is. En hij is iemand met een hele hoge overheidsfunctie. En we nemen dat zo aan omdat dat apart vermeld staat. Uinig, machtig heer van de Candacee. Dus die dingen hebben allebei op hem betrekking. Candacee, dat is een titel. Zo werd de koningin van de Ethiopiërs genoemd. Net zoals de farao de titel was van de koning van de Egyptenaar. Nou, dan tenslotte, dat is heel wat we zo te horen krijgen. Deze man die was minister van Financiën. Er staat, hij is over al haar schat. Hij is, zeg maar, jongens en meisjes, de schatbewaarder. En dan lezen we nog iets over hem. Dat staat aan het slot van vers 27. Welke was gekomen om aan te bidden in Jeruzalem. Dat is toch wel bijzonder, vinden jullie niet, jongens en meiden? Zo'n belangrijke man met zijn hoge functie uit zijn verre land, die helemaal naar Jeruzalem reist, misschien wel 800-900 kilometer. Hij reist naar Jeruzalem om daar te aanbidden. Is die man dan een Joodse man? Nee, de Ethiopische man is geen Joodse man. Is hij dan een Jodengenoot? Is hij iemand die via onderwijs en besnijding tot het Joodse volk ging behoren? Nee, want dat laatste dat zou bij hem niet eens kunnen. Wat is hij dan wel? Hij is, en je komt dat soort mensen en mannen wel vaker tegen in de Bijbel, een Godvrezende. Een Godvrezende. Dat is iemand die niet tot het Joodse verbondsvolk behoorde, maar die tot de overtuiging gekomen is, of tot de overtuiging gebracht is, laat ik het zo zeggen, dat er niet maar heel veel goden zijn, maar dat er één God is. Eén God van hemel en aarde. En dat deze ene ware God zich geopenbaard heeft aan het volk Israël. En dat deze ene God aller aanbidding waardig is. Ook van hem uit dat verre Nubië. En hij weet het. Aan Israël heeft de Heere zich geopenbaard. Daar woont de Heere. In de tempel, zo denkt hij dat. En daarom wil hij naar Jeruzalem. Om daar de Heere te aanbidden. Dus die Ethiopische man. Die vreest de ware en enige God. Dat brengt ons bij een vraag. Vrezen wij ook God? Hebben wij ook ontzag voor die ene Heere van hemel en aarde? En luisteren wij naar zijn stem? En aanbidden wij hem? Hebben wij daar ook zoveel voor over om hem te aanbidden? Als deze man de vraag gesteld werd waarover wij gezongen hebben, de eerste psalm. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Dan had hij zijn hand opgestoken. Dan had hij kunnen zeggen, ja, ik. Had hij er ook bij gezegd, door genade. En wij, en jullie jongeren, en jullie kinderen. Na een lange reis is de Ethiopische man in Jeruzalem aangekomen. Oh, nu zal hij de ware God van hemel en aarde echt kunnen aanbidden. Nu zal zijn verlangen vervuld gaan worden. En hij rijdt met zijn koets en zijn knechten. En rijdt hij door die smalle straatjes. En dan ziet hij het heiligdom al liggen. Maar, wat wordt het een ontgoocheling. Het blijkt dat hij heel dat heiligdom niet binnen mag. Dat wist hij niet. Hij mag niet eens op het voorhof komen. Hij mag enkel op het voorhof der heidenen komen. Een heel eind van het tempelcomplex af. En dan ontdekt hij het als hij daar is. Wie geen Jood is, en toch het waagt om die tempel binnen te gaan. En dan ziet hij een bord. Die zal gedood worden. Wat is dat? En dan hoort hij nog iemand zeggen dat er in Deuteronomium 23 vers 1 staat dat ontmanden al helemaal niet in de gemeente van de Heere mogen komen. Ja, er was een muur, ook letterlijk trouwens, tussen de voorhof van de heidenen en de voorhof waar de Joden mochten komen. Ja, er waren kleine poortjes, maar daar kon je niet zomaar doorheen. Daar stonden tempelwachten, die hielden heel nauw in de gaten wie daar doorheen ging. Wat nu? Wat nu? Een muur? Een verbodsbord? Tempelwachten? Hij ontdekt, ik kan niet toegaan tot de Heere, ik kan niet tot de troon van zijn genade komen. Het is goed om dat te ontdekken in het leven. Het is ook goed dat wij dat geleerd hebben in ons leven. Dat wij niet vanuit onszelf tot de Heere kunnen komen. Dat wij dan, spreekwoordelijk gesproken dan, tegen een muur aanlopen. Dat wij niet zomaar verder kunnen. Ja, een muur die niet de Heere heeft opgemetseld, maar die wij hebben opgemetseld door onze zonde. Een scheiding tussen God en onszelf. Kun je van zomaar zoals je bent tot hem komen? Dat is niet fijn om dat te ontdekken. Het is wel nodig om het te ontdekken. Zoals wij in onszelf zijn, en dat geldt ook voor deze man, maar dat geldt voor ieder. Zoals wij in onszelf zijn, kunnen wij geen omgang hebben met de levende God. Beseffen we dat? Ja, die Ethiopische man die keerde terug. Laten we maar teruggaan, zegt hij tegen zijn knechten. Ik denk een ervaring rijker en een illusie armer. Zo dichtbij gekomen, maar toch ook weer zo ver weg moeten blijven van het heiligdom. Maar met lege handen gaat hij niet terug. Hij heeft een boekrol gekocht. Een rol van de profetieën van Jesaja. Het zal een dure rol geweest zijn. Die moest helemaal met de hand worden overgeschreven. En Jesaja is bijna het langste Bijbelboek. Dat heeft een fortuin gekost. Maar hij heeft het ervoor over. Het is ook een rijke man. Hij heeft die rol niet alleen gekocht als een soort aandenken voor thuis. Maar hij leest eruit. En even tussendoor. Ik besef dat dat een heel voor de hand liggende toepassing is, maar wel heel belangrijk. Lezen wij ook uit het woord? Lezen wij uit de Bijbel elke dag zijn woord open? Als we het woord dicht laten, kunnen we dan de Heere leren kennen? Nee, de opening van uw woorden geeft licht. Goed. Hij is aan het lezen. En Filippus die krijgt een opdracht van de Heilige Geest. Van wie we vorige week hoorden dat hij is uitgestort. De Geest werkt. Ga toe en voeg u bij deze wagen. De Geest neemt de regie en Filippus volgt. Getrouw als hij is. En Filippus liep toe, lezen wij in vers 30. Hij snelde erheen. En dan, ja, dan hoort hij die man hardop lezen uit Gods woord. Dat is mooi. Zo mogen wij dat trouwens ook doen. Hardop uit Gods woord lezen. En Filippus' hart klopt van verwachting. Oh, zou die man nou ook begrijpen? Oh, hij leest zo'n mooi gedeelte, maar zou die nou begrijpen wat hij leest? En dan vraagt hij het. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Filippus, dat is een hele gepaste vraag. Een goede vraag om te stellen. Even naar de ouders in ons midden. Laat je kinderen maar hardop lezen uit Gods woord, als ze al wat kunnen lezen. uit de kinderbijbel en ook uit de echte bijbel. En stel dan ook vragen. Heb je nou begrepen wat je gelezen hebt? Waar gaat het over? Laten we eens met elkaar erover doorpraten. Dus laten wij ook altijd de tijd nemen als wij aan tafel uit het woord lezen. En laten we ons niet opjagen en laten we niet gehaast zijn. Maar de belangrijkste dingen in het leven, die moeten het zwaarst wegen. En die moeten ook de tijd krijgen. De Ethiopische man die geeft antwoord. Hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? Wat ik net al even zei, hè? Zo mij niet iemand de weg wijst. Wat een mooie vraag. Heer, ik maak mij uw wegen. Een onderwijzer gevraagd. Een wegwijzer. Die minister van Financiën, die voelt zich niet te goed. Hij heeft een hart dat verlangt naar God. Hij leest in de Bijbel. Hij heeft net zo'n grote teleurstelling achter de rug. En wat hij nu leest, dat raakt hem zo. Maar hij verstaat het niet goed. Hij ontdekt, ik heb een leraar nodig. En ik hoop dat u die vraag ook hebt. En ik hoop dat de kinderen ook onderwezen willen worden. En dat mag je allereerst aan de Heer zelf vragen. Aan die allerhoogste profeet en leraar. Leer mij, o Heere. En dat is een gebed wat de Heere wil verhoren. Leer mij, o Heere. Leer mij de weg door u bepaald. Onderwijs mij door uw geest en door uw woord. Maar de Heere geeft ook mensen in onze omgeving die ons willen onderwijzen, de weg wijzen. Vader en moeder, als het goed is. De juffrouws en de meesters op school, een predikant, een ouderling. En als ons dan gevraagd wordt, wat betekenen deze dingen? Kunnen wij dan antwoord geven? Zijn wij zelf door God onderwezen? We moeten onderwezen worden om anderen te kunnen onderwijzen. Drinken uit de bron voor onze eigen zaligheid, maar ook om door te kunnen geven. We gaan naar de tweede gedachte. Op de weg gewezen. Op de weg gewezen. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Kom hogerop. Zie je ze daar zitten? Die belangrijke meneer uit Ethiopië en Filippus. Misschien maar met wat eenvoudige kleding gekleed. En dan leest de kamerling, dan leest die man nog een keer het stukje voor waar hij gebleven was. Vers 32 en 33. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat komt uit Jesaja 53 vers 7 en 8a. En misschien is het u opgevallen. Want zoals het hier staat, is het toch een beetje anders dan hoe het in Jesaja staat. Maar de rol die de kamerling las, dat was een Griekse vertaling van het Oude Testament. En die vertaling die week op sommige punten wat af van de Hebreeuwse tekst. Het Grieks, dat kon die man lezen. Het Grieks was in die tijd de wereldtaal. Zoals het Engels dat nu al decennia lang is. Jesaja 53. Het is voor ons, neem ik aan, een bekend hoofdstuk. Maar voor die Ethiopische man natuurlijk niet. Hij las dit nu letterlijk voor het eerst in zijn leven. Dus hij wist helemaal niets. Dus dat moet hij wel erbij bedenken. En dan die woorden die hij las, die hebben hem wel geraakt. Die hebben hem verwonderd. Ja, en dat klinkt misschien een beetje vreemd wat ik nu zeg, maar hij las zichzelf er een beetje in. Hij herkende zich ergens in die woorden. Wie zal zijn geslacht verhalen? Is de persoon over wie het hier gaat ook iemand die geen kinderen heeft? Net als ik, is hij een lotgenoot van mij? Er staat, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En dan denk je, ja, wat is dat nou? Dat lijkt wel op een bepaalde manier ook over mij te gaan. Want ja, ter slachting geleid, ik ben ontmand. Ja, en daarom heb ik dus ook geen nageslacht. En er staat een lam dat stemmeloos is voldien die het scheert. En dan gaan de gedachten van deze minister terug naar dat moeilijke moment in zijn leven. Dat hij als slaaf, hij was misschien nog maar jong, dat hij gedwongen gecastreerd werd. Had niets in te brengen. Stemmeloos was hij. Had geen rechten. En de woorden die hij leest, die raken hem tot diep in zijn ziel. Hij heeft zo'n moeilijk leven. Oh, hij heeft misschien wel een hoge functie waar de mensen tegenop zien, maar ach. En zojuist die bittere teleurstelling in Jeruzalem. Ben ik nou bij die ene ware God van hemel en aarde niet welkom? Doet mijn leven er eigenlijk wel toe? Hij voelt zich zo van alle kanten afgewezen. En dadelijk wordt mijn leven ook een keer weggenomen van de aarde, afgesneden. En wie zou mij eigenlijk missen? Wie zou mij missen? Niemand. Wat doet mijn bestaan er eigenlijk toe? En dan nu die woorden uit Jesaja 53. Heb ik nou iemand gevonden die mij kent zoals ik ben? Die van mij af weet? Is er iemand die mij zo kent, zoals niemand mij kent? Ja. De man die weet zich, ja, dat zult u inmiddels toch wel aanvoelen, hè? Zich heel persoonlijk aangesproken door het woord. En hij begrijpt het niet goed, hoor, maar op een of andere wijze gaat het toch ook over hem. Maar hoe dan? En het is een diepe ervaring van deze man. Heb je dat ook wel eens gehad? Of jij? Dat je eigenlijk jezelf in het woord leest. Of anders gezegd, dat het woord jou leest. Ja. Het is precies zoals Gods woord het zegt. De Heere spreekt me aan precies zoals ik ben. Dat gaat over mij. Zondaar voor God. Maar toch ook schepsel. Van God. Maar, zegt de profeet, maar zegt die man, moet ik zeggen, van wie zegt de profeet deze dingen? Heeft hij het over zichzelf? Kan ik die man nog ontmoeten? Of gaat dat over iemand anders? En wie is dat dan? Vertel het me toch, ik wil die man wel ontmoeten. Nou, u kunt zich wel voorstellen, en jullie ook wel jongens en meisjes, dat Filippus diep verwonderd is geweest. Hij heeft nog niks gezegd over de leiding van de Heer. Hij heeft stil geluisterd naar wat deze Ethiopische man allemaal voorlas en de vraag die hij stelde. En dan opent hij zijn mond. Vers 35. En dat betekent dat hij met gezag gaat spreken. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Ach, beste man, weet u nu over wie dit allemaal gaat? Dit gaat over de Heere Jezus. Maar die Ethiopische man, die weet helemaal niet wie de Heere Jezus is. Nou, dan gaat Filippus hem allemaal uitleggen en allemaal verkondigen. Hij gaat hem echt de weg wijzen. En vertelt u het, hij is de Zoon van God. Van God. Die jij dient. En die je wilde aanbidden in Jeruzalem. Ja. God heeft een zoon. En die zoon is naar de aarde toegekomen. Om mens te worden. En die wilde helemaal één worden met ons. Zoals wij zijn. Die wilde in ons bestaan komen. In onze gebrokenheid. Ja, en zijn leven was een moeilijk leven, een zwaar leven. Het was een weg van lijden. En dan heeft Filippus ongetwijfeld de diepte van de woorden van Jesaja 53 uitgelegd. En gesproken over dat lijden van de borg van Christus. En over zijn sterven. Maar ook over zijn opstanding op de paasmorgen. En over zijn hemelvaart. En misschien ook wel over de uitstorting van de Heilige Geest. En voor die Ethiopische man is het alles zo groot. en zo wonderlijk. Probeert u zich eens even in te leven. Is God, die grote God, is hij naar de mensen toegekomen? In zijn eigen kind? En ik dacht dat ik naar hem moest. Maar hij heeft zichzelf opgeofferd om ook mij het ware leven te kunnen geven. Om ook mij tot mijn diepste bestemming te brengen om vrede met God te ontvangen. Om mij met Israëls God te verzoenen. Israëls God. Schrik. Dan slaat die schrik weer helemaal om het hart. Nee, dan dringt het weer tot hem door. Maar ik ben een heiden. Ik hoor niet bij Israël. En die muur, ja, hij was het even vergeten. En dat ik ontmand ben, dat was hij ook even vergeten. En nu dringt dat in alle volle hevigheid weer tot hem door. Oh nee, toch niet. Niet voor mij. Is de hoop nu in één keer weg. Van de wolken in de koken. Nee. Luister eens mee. Wat staat er nou eigenlijk? In vers 35. Filippus deed zijn mond open. Beginnende van diezelfde schrift. Verkondigde hem Jezus. Hij is begonnen in Jesaja 53. Maar het was een lange weg. Naar Gaza. Een kronkelpad. Ze hadden tijd genoeg. Beginnende. Dus er komt nog meer aan bod. Hij heeft meer stof gebruikt dan alleen Jesaja 53 vers 7 en 8. Wat kwam er dan nog meer aan de orde? Ja, ik zal het eerlijk zeggen. Wij weten dat niet zeker. En toch ben ik ervan overtuigd. Zeg, beste man, rol die boekrol nou eens nog een eindje verder door. Klein stukje. Dan zal ik je nog eens wat verkondigen uit de profetieën van deze profeet. Jesaja 56. Vers 3, 4 en 5. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft spreken niet zeggende de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedene zeggen niet zie ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbat en houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en me vasthouden aan mijn verbond. Ik zal dan ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Wat hoort hij nu? Oh, het is alsof de hemel weer opnieuw open gaat. Ja, en dat gebeurt. De hemel gaat ook open. De God die ik vrees, spreekt mij aan, precies zoals ik ben. En hij belooft precies waar ik zo naar mocht verlangen, maar niet kon verkrijgen. Want alzo zegt de Heer van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen, hij stond buiten, binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en dan der dochteren. Ja, die heeft hij niet. Een plaats in mijn huis. Binnen mijn muren, zegt God. Dat gaat over dichtbij God zijn. Dat gaat over omgang mogen hebben met de levende God. Dat gaat over dichtbij en niet meer op afstand. Dat gaat over leven onder Gods zegenende hand. Ja, een zegen die zelfs groter en rijker is dan de kinderzegen, is de zegen van God over je leven. Dus toch, het kan en mag dus toch. Wat een wonder. Wat is nou de verklaring van dat wonder? was nou de sleutel van Jesaja 56? Jezus werd hem verkondigd. Want hoe komt het dat die muur weg is? Ik had het toch over een muur, we lopen toch tegen een muur aan en die muren hebben we zelf opgebouwd. Maar de Heer Jezus heeft die muur afgebroken. Door zelf te sterven. Hij heeft de toegang tot de Heer, tot de levende God geopend. Door zelf te sterven onder een gesloten hemel. Voor hem was de weg gesloten. Hij heeft een weg gebaand. Ook voor een heiden als deze man. Ook voor een ontmande als hij is. Ook voor ons. Als wij de weg niet weten. Als wij het ook zo ontdekken. Ik kan tot de Here niet komen. Maar zie dan toch op de Here Jezus. Want hij heeft die weg wel geopend. Hij is de weg. De waarheid en het leven. Het licht der wereld. De weg wordt deze man gewezen. De enige weg waarlangs wij bij de Vader in de hemel kunnen komen. Of anders gezegd, de weg waarlangs Hij tot ons komt. In Christus. Zullen ook wij verkondigers zijn? Van de Heer Jezus? In ons gezin, als we dat mogen hebben. In onze familiekring. Verkondigers van Immanuel. Van God met ons. Niet God ver weg van ons, maar God met ons. Van Jezus. Zaligmaker van onze zonden. En met het gebed. Of de Heere dat onderwijs wil zegenen. Wat een zoete naam. Die naam van Jezus. De bekeerde slavendrijver John Milton die dichtte. Wat is de naam van Jezus zoet voor een gelovig hart. Slechts Hij geeft vrede, levensmoed en blijdschap in de smart. En dat brengt ons bij het derde. Nog kort, de weg vervolgt met blijdschap. De weg vervolgt met blijdschap. Ja, het is die ene naam, hè? Onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En die werd de Ethiopische man verkondigd. De Heere heeft die verkondiging willen zegenen. Het hart van die man is geopend. Hoe? Door Gods geest. En de Heere schonk het geloof in Christus. Er is wat gebeurd in die wagen. En nu is hij, die eertijds verre was, nabij geworden door het bloed van Christus. Zoals de apostel Paulus dat schrijft aan de Efeziërs. En in stille verwondering reizen ze verder. Ze hebben misschien wel even een poosje gezwegen. Maar dan zegt hij plots, zie daar, water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Gedoopt. Ja, we mogen aannemen dat Filippus met deze man gesproken heeft over de doop. En dat hij hem er iets over verteld heeft, dat het een begraven worden is met Christus in zijn doop. En dat het een opstaan is met hem in een nieuw leven. Het begraven van de oude mens. En het opstaan van de nieuwe mens. Oh, wat verlangt die man daarna. Het is alles zo nieuw, er is zo'n glans over zijn leven gekomen. En hij verlangt ernaar om gedoopt te worden in de naam van de drie-enige God. En dat Gods beloften van redding en genade en zijn nabijheid aan hem verzegeld worden. Ja, wat hier gebeurt, dat zullen we allen begrijpen. Dat is een volwassen doop. Of anders zegt een geloofsdoop. Van iemand die tot geloof gekomen is, maar als klein kindje nog niet gedoopt is. Wij maken dat niet zo vaak mee. We mogen het wel vaker zien en meemaken dat kinderen van de gemeente gedoopt worden. Als teken en zegel van het genadeverbond dat de Heere opricht met ons en onze kinderen. U komt de belofte toe en uw kinderen en zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. Het is de drie-enige God. Die zich verbindt aan de kinderen. die met rijke beloften tot hen komt. En zo zullen de meesten van ons gedoopt mogen zijn. Maar die beloften moeten, mogen, behoren geloofd te worden. Wonder van wedergeboorte, geloof en bekering moet ook in het leven van onze kinderen plaatsvinden. En dat geldt voor ons allemaal, als wij nog niet opnieuw geboren zijn. Dat wij tot een hartelijke overgave aan de voeten van Christus zullen komen. Dat je het ontdekt in je leven. In mijzelf is het niet. Die muur. En dat je aan het einde van jezelf komt. En dat Christus waarde voor je krijgt. En dat Hij overblijft. Die alles vindt in Hem. In Hem. De opstanding en het leven. En dan stelt Hij nog een vraag. Ik moet even de tekst er weer bij pakken. Voordat hij gedoopt gaat worden, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Daar gaat het toch om, hè? Om het geloof in de Heer Jezus Christus. Het was ook een vraag die in de vroege kerk gesteld werd. Als mensen op latere leeftijd gedoopt werden. Je kunt aan een klein kindje natuurlijk geen vraag stellen. Maar als ze grotere mensen of pubers of zo gedoopt worden. Ja, die kun je natuurlijk best een vraag stellen. En dus ook juist deze vraag die in de vroege kerkgeschiedenis gesteld werd. Aan grotere mensen die tot geloof gekomen waren. En die dan gedoopt zouden worden. Werd er gevraagd onder andere of ze van ganse harte geloven. En dan behoorden ze te antwoorden dat ze geloofden. Dus dat ze erop vertrouwden dat Jezus Christus de Zoon van God is. In wie ze alles gevonden hebben. In die ze niet meer kunnen missen. Is dat nou in ons leven ook zo? Dat wij de Heere Jezus niet meer kunnen missen. Dat Hij alles voor ons geworden is. Niet maar iets, maar alles. De Heere geven dat wij ons mogen leren kennen als mensen die vanuit onszelf geen omgang met de levende God kunnen hebben. En laten we dat ook nooit voor elkaar verzwijgen. Ook in de opvoeding niet. Al is dat misschien moeilijk om te zeggen. En spreek vooral maar goed over de Heere. Over zijn barmhartigheid. Over zijn genade, tentoongespreid in Christus. Over zijn overvloeiende genade, voor wie? Voor zondaren. Over die rijke belofte in de doop. Dat je het zegt, zoals het water je wast van het vuil aan de buitenkant, zo wast het bloed van Christus je van al je vuiligheid dat aan je binnenkant zit. Wijs maar op het bloed. Hem te kennen door het geloof. Kent u het? Dat geeft toch zo'n vreugde? Geeft toch zo'n blijdschap in de ziel? Vrede met God. Waardoor? Door het bloed van het lam. Blijdschap. Vreugde. Die de wereld niet kan geven, maar die God je geeft. Blijdschap. Zoals er was bij die man. Want de kamerling zag hem niet meer. Dat betekent zoveel als hij zag niet meer op Filippus. Hij zag nu op Jezus. Hij zag hem niet meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Blijdschap. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. De Geest is het die ons doet delen in het heil dat Gods Zoon verwierf. En de Geest is uitgestort. En om de Geest mag u bidden. En de Heere wil zijn Geest geven, degene die hem bidden. Die ons tot geloof en bekering wil brengen. Voor het eerst en opnieuw. En ons doet zingen. Nu reis ik, getroost, onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Amen. We zullen bidden en danken. Heren, zo danken wij u voor de verkondiging van uw Zoon Jezus Christus. Zoals Filippus de Heer Jezus mocht verkondigen, zo mocht ook deze morgen aan deze plaats de Heer Jezus verkondigd worden. Heren, wij danken u dat u ons achterna komt. Als wij misschien zonder moed naar huis reizen, als wij het ontdekken, het kan niet en het gaat niet. Het zal voor mij wel niet kunnen. Ik zal er wel niet bij horen, want ik heb geen waardigheid in mijzelf. En Heere, ten diepste, is dat ook zo? Maar wij danken u, Heere, dat u uw Zoon hebt gezonden en dat uw Zoon de straf heeft gedragen. Dat hij de middelaar is, dat hij de brug wil slaan tussen u en ons. Dat hij die muur heeft afgebroken, zoals het in de brief aan de Efeziërs ook staat, waar het vooral betekent dat u bent gekomen voor Jood en heiden. Zoals deze man ook was een heiden. En dat zijn wij van nature ook allemaal. Heren, wat heeft het u gekost? Het offer van uw eigen leven. U moest verteerd worden onder de straf. Voor u was er een gesloten hemel. Voor u was er geen toegang meer. En zo hebt u een weg ontsloten. Zo hebt u het anders gemaakt. Het was een gesloten weg. Het werd een geopende weg. En Heren, geeft u het, dat wij allen die weg met blijdschap zullen bewandelen. O Heren, dan kennen wij ook wel onszelf. Dan zal er verdriet zijn over wie wij in onszelf van nature zijn. Maar de vreugde en de blijdschap over wie u voor ons wilt zijn, zal overheersen. Dat zal ons leven mogen stempelen. Dan is er zo'n glans gekomen, een glans van de hemel, dat geen leed meer ons uit ons geheugen kan poetsen. Heren, zegent u de verkondiging van dit woord. Gaat u met ons als we van hier gaan. En breng ons vanavond nog in getrouwheid samen, als wij weer een ander gedeelte van uw woord mogen beluisteren en dat verkondigd mag worden. Gedenk ons, Heren. Neem weg wat niet goed was in spreken en luisteren. En zegen het uwe, om Christus wil, uit genade. Amen. Dan willen wij tenslotte nog zingen van Psalm 78. Het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En het doel daarvan komt tot ons in vers 4. Opdat zij op God hun hoop stellen zouden. In het oog zijn daden, in het hart zijn wetten houden. Dat is het eerste en het vierde van Psalm 78. Ga nu van hier en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap met God de Heilige Geest zij met u allen. Amen.